Goedemiddag allemaal. Kijk, dit is de tweede. Goedemiddag allemaal. Aight, yes, lekker. Als we zo doorgaan, jongens, dan wordt het een goede dag. Goedemiddag allemaal. Ik ben Chesron en samen met mijn vrouw Esme zijn we youth pastors van Way. En ik krijg regelmatig de vraag, Ches, wat is nou je roots? Wat is nou je afkomst? Nou mensen, ik ben half Nederlands. Sminia is een Friese achternaam. En ik ben half Surinaams. En mijn moeder is Surinaams. En als je de Surinaamse cultuur een beetje kent, dan weet je dat eten heel belangrijk is. En ik ben dan ook opgegroeid met een moeder die heerlijk kan koken. En ik was dan ook een beetje bang toen ik met Esme ging trouwen. Want Esme kon oprecht alleen maar een eitje bakken. Ja, is echt waar. Maar, een grote maar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want ze ging bij mijn moeder in de leer. En ze kan heerlijk Surinaams koken. Geef haar even een groot applaus. Woe! Shout-out naar haar, ze voedt mij, ze voedt ons gezin. Het is fantastisch. We love food. En mijn favoriete woord is het Japans woord. Kushishabishi. En dat betekent when you eat because your mouth is lonely. Dat je eet wanneer je een eenzame mond hebt. Nou, als ik dat heb, geef mij dan maar gewoon kip of rotti. Duncan, ik krijg van jou nog een rotti. Dat weten we. Ja, oké. Hey, en we gaan naar een bijzonder verhaal in de Bijbel kijken. Waar men zacht uitgedrukt het eten niet zo lekker vond. En we lezen samen in 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 40. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. En toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. En een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een coloquint, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. En toen hij terugkwam, sneed hij de vrucht in stukjes en deed ze door het gerecht. En zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: Gods man, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Ja, ik vind het een beetje een gek verhaal, een beetje een raar verhaal. En sowieso vind ik de avonturen die Elisa beleeft een beetje bijzonder. De ene keer stuurt hij twee beren op een groep met kinderen af. De andere keer laat hij een bijl bovendrijven door een tak in het water te gooien. Bijzondere verhalen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar het bijzondere verhaal van de dood in de pot. Ik denk dat het oprecht de grootste disrespect is die je kan krijgen als je net je best hebt gedaan op een heerlijke maaltijd. En ons verhaal begint in Gilgal. En Gilgal is een bijzondere plek. Want het is de eerste plek waar het volk van Israël na 40 jaar woestijn hun kamp opslaat in het beloofde land. En Gilgal staat symbool voor de overgang van het oude leven, de woestijn en de slavernij, en het binnenstappen van het nieuwe leven, de vrijheid en de belofte die God had gegeven aan het volk van Israël. En op deze plek staat de profetenschool. En de grote Elisa geeft hier al les aan 100 profeten. Dat lezen we iets verderop in datzelfde hoofdstuk. Profeten die hun leven aan God hebben gewijd. Die hier dag in dag uit zijn. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen dat ze een bijbelschool volgen. Misschien staat ze wel bij Royal Mission. En profeten zijn net mensen. Want op een gegeven moment krijgen ze honger. En dan doet Elisa iets krankzinnigs. Hij geeft een onmogelijke opdracht. Hij zegt, zet de grootste kookpot op het vuur en verzorg een maaltijd. Een hele rare situatie, want het was hongersnood in het land. En ik kan mij zo voorstellen dat de leerling profeet, de jonge profeet, ook even achter zijn oren krapte van, hoe ga ik dit nou fixen? Maar als de grote profeet Elisa het zegt, nou, dan ga je het wel doen. Dan ga je wel rennen. En kan je het voor je zien? Hij rent naar buiten en hij zoekt buiten naar wilde planten. En hij vindt de coloquint. En daar ging het mis. En het is een bizar verhaal. Maar ik denk dat het verhaal vandaag dichterbij kan komen dan je misschien in de eerste instantie denkt. Want ik geloof dat de intenties van de profeet zo goed waren. Hij deed zijn best, hij voerde de opdracht uit. Maar onderweg, zonder dat hij het doorhad, begon hij verkeerde vruchten te plukken. En dat herken ik ook van mijn eigen leven. Zoals sommigen van jullie misschien al weten, heb ik bijna 10 jaar... lang in de band Rechtsstaat gezeten. We maakten rapmuziek vermengd met allemaal dance-elementen. We traden op met een DJ, super tof. En we schreven onze eerste track op de slaapkamer. En die begon aan te slaan. En langzamerhand begonnen we meer te maken en onze bekendheid die groeide. En we mochten reizen door Nederland en door België. En we ervaren echt een roeping en een drive van God om het evangelie op een nieuwe en op een frisse manier te brengen. Maar op een gegeven moment kwam er een gezin bij kijken. En dat is goed en dat is normaal. Maar er kwam een bepaalde druk daarbij kijken. En we dachten, hey, hoe gaan we meer streams binnenhalen? Hoe gaan we meer geld verdienen met een optreden? En naarmate de tijd vorderde, begon er iets in ons hoofd te gebeuren. En keken wij met jaloezie naar iemand die ook die op het platform stond waar we ook hadden staan. Of die wel dat ene optreden hadden wat wij niet hadden gekregen. En langzamerhand begon er een nare smaak te ontstaan. En misschien herken je dat ook al van je eigen leven. Waar die ene collega van jou net iets vaker een compliment krijgt van zijn leidinggevende. Misschien wacht je al heel lang op een zwangerschap. En wordt het steeds moeilijker om blij te zijn als je weer een pregnancy announcement ziet. Misschien was je net aan het worshipen. En keek je even naar die gast in jouw rij die helemaal vol worship kon gaan. Maar jij schaamt je. En slaat jouw verlangen om naar jaloezie. In ons leven plukken we allerlei vruchten. Goede vruchten, maar zo nu en dan plukken we ook de verkeerde vruchten. Die in de mix, die in de soep van ons leven belanden. En we lezen nogmaals vers 39. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruidplant, een kolokwint. En plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. En de profeet vond dus een wilde kruidplant, een kolokwint. Nou, ik heb even research gedaan. Die kolokwint die kan je niet even bij de appie kopen. En als je naar de markt gaat op zaterdag en je vraagt van, mag ik 2 kolokwinten? Nou, dan gaat hij niet kunnen helpen. Het is een vrucht die niet bekend is. Het is een soort van kruising tussen een pompoen en een komkommer. En ook voor de profeten in die tijd was het geen bekende vrucht. Want ze wisten niet wat ze hadden geplukt. Maar ze gooiden het maar wel in de pot. En later zou de profeet daar spijt van krijgen. Want de kolokwint die de profeet had geplukt was giftig. En dat had als gevolg als je daarvan proefde dat je direct diarree kreeg. En bij een grote hoeveelheid kon je zelfs doodgaan. Maar de profeet die wist het niet. En hij sneed het gewoon in stukjes. En gooide het in de pot. Hij was zo trots. Hij had zijn hele kleed volgeplukt. En hij gooit het zo in het gerecht. Maar niet alles wat er goed uitziet, is goed voor ons. Of niet? Niet alles wat er goed uitziet, is goed voor ons. De kolokwint zag er goed uit. Maar de sap die van binnen was, was bitter. Als je het proefde. En ook wij als mensen kunnen van tijd tot tijd bitter raken in ons leven. En ik heb 4 punten meegenomen waardoor wij in ons leven bitter kunnen raken. 1. Onverwerkt onrecht. Het gevoel van slachtoffer te zijn en dat anderen jou onrechtvaardig hebben behandeld. 2. Onvervulde verwachtingen. Het leven loopt anders dan gehoopt. Wat leidt tot een diepe, tot een hardnekkige teleurstelling. 3. Verdriet dat geen plek krijgt. Naar een ernstige gebeurtenis van rouw, van ziekte. Iets wat jou is aangedaan. Dat je het niet voor elkaar krijgt om dit de plek te geven. En 4. Gebrek aan erkenning. Het gevoel dat jouw inzet of jouw pijn niet gezien wordt door de ander. Of niet gewaardeerd voelt. Weet jij, nou, ook in ons leven als christenen krijgen we hiermee te maken. Het zou zo fijn zijn dat we als christenen vrijgesteld hiervan zouden zijn. En ja, we hebben die momenten op de conferenties, misschien wel net in de dienst, dat je God ervaart, dat je bemoedigende woorden krijgt. Maar we kennen misschien ook wel de andere kant, waar we teleurstelling te maken krijgen in ons leven. Teleurstelling in God, omdat die onduidelijk is, omdat die op afstand lijkt. De kerk die ons pijn doet. Misschien heb je wel een roeping van God ervaren in je leven. Maar als je terugkijkt of kijkt waar je nu staat, denk je, ja, ik zie er niet zoveel van terug. En het resultaat hiervan is dat we cynisch kunnen worden, dat we boos kunnen worden, dat we de controle willen hebben, dat ons hart verhardt, dat we zonde rechtvaardigen. Ja, maar ik heb het recht om zo te reageren, want ik heb dit en dit en dit meegemaakt. En langzaamaan groeit het uit tot een colloquint. En ik geloof dat colloquint niet alleen iets psychisch zijn, maar dat het ook een geestelijk iets is. Dat het ons beeld verandert van hoe wij naar God kijken, maar ook hoe wij kijken naar de mensen om ons heen. En ik geloof ook, Nelinda sprak er 2 weken geleden over, dat het als een begrenzing op ons geestelijk leven kan zijn. We zingen keihard mee met de worship, maar we dragen bitterheid in ons. We dienen in de kerk, maar we praten slecht over de anderen. We zeggen dat we familie zijn, lekker aan tafel met elkaar, maar we koesteren wrok voor de ander. Bitterheid. Het gevaar van bitterheid is alleen dat je het vaak niet ziet vanaf de buitenkant. Als mensen zijn we er zo goed in om dit te verbloemen. En bitterheid is als een harde schil. Het helpt om verdere kwetsing te voorkomen. Maar tegelijkertijd houdt het ons gevangen. En de profeet die kon van de buitenkant niet zien dat de vrucht bitter was. Dat de vrucht giftig was. En zo geloof ik ook dat wij met dingen in ons leven kunnen lopen die aan de buitenkant niet te zien zijn. Maar wat als we van binnen gaan kijken? Wat als we de vrucht opensnijden? Wat zien we dan? En hoe is dat bij jou vandaag? Wat leeft er in jou? Wat zijn colloquinten waar je niet mee gedeeld hebt? En colloquinten die komen allemaal tegen in ons leven. Maar in hoeverre laten we het sudderen in de gerecht van ons leven? En we lezen nogmaals vers 40. Het gerecht werd rondgediend. En zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: Gods man, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Het probleem ontstond pas toen het gerecht geproefd werd. De dood in de pot werd toen pas duidelijk. Toen gingen de alarmbellen af en ze schreeuwden het uit. En als mensen moeten we voorzichtig zijn met wat we de anderen voorschotelen. En ik denk dat veel van jullie dat kunnen beamen. We hebben niet voor niets allerlei protocollen als het gaat om het gebied van hygiëne, van catering. We hebben programma's als keuringsdienst van waarde. Maar vaak staan we er niet bij stil dat wij zelf hetgene zijn wat we voorschotelen. En wat gebeurt er als mensen een langere tijd met jou optrekken? Wat laat je zien? Wat is de vrucht die er van binnen zit? Mensen eten van jouw leven. Je familie, je vrienden, je kerk. En wat proeven ze dan? Proeven ze leven? Of proeven ze colloquint? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 12 vers 15... Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bedoezeld worden. En de MBV 21 die zegt het ook heel mooi. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. De colloquin die brengt de dood in de pot. En het beïnvloedt ook anderen wanneer ze daarvan eten. Ik had net al verteld, als je ervan eet dan krijg je diarree. En hoe velen weten van ons, diarree is knijterbesmettelijk. Het probleem van bitterheid is dat het niet alleen bij ons blijft, maar dat het altijd ook anderen besmet. Het brengt letterlijk shit voort. Maar dit verhaal stopt niet bij vers 40. Want we weten allemaal, de dood heeft nooit het laatste woord. Of niet? De dood heeft nooit het laatste woord. Vers 41. Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei, schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Oké, wist je nog die energie op het begin? Hier moeten we enthousiast over worden. Lees nogmaals vers 41, want hier zit de clue. Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei, schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Elisa strooide meel in de pot, waar wij de pot zouden weggooien, waar we opnieuw zouden beginnen, waar we Chinees zouden bestellen, deed Elisa iets anders. En Elisa strooide meel in de pot vol met bitterheid en de bitterheid was volkomen verdwenen. En meel staat in de Bijbel symbool voor zuiverheid, voor reinheid, voor het brood des levens, wat ons wijst op Jezus. Jezus zegt in Johannes 6, ik ben het brood des levens. Door mij krijg je het leven. Wat bitter is, maakt hij smaakvol. Wat bitter is, maakt hij goed. Wat bitter is, maakt hij tasty. En Jezus wil onze bitterheid wegnemen. En dat wat er ten diepste onder ligt, genezen. Jezus stierf aan het kruis en heeft de dood overwonnen. En hij overwon de dood in de pot. En daardoor kunnen wij zeggen, bitterheid, jij hebt geen smaak meer in de naam van Jezus. Bitterheid, jij hebt geen smaak meer in de naam van Jezus. Je hebt geen autoriteit meer over mijn leven. En Jezus gebruikt onze gebrokenheid. Onze bitterheid. En hij brengt er herstel in. En hij transformeert het naar een les, naar een getuigenis, naar een maaltijd om ons en anderen te voeden. Zodat we kunnen zeggen, Psalm 34, taste and see that the Lord is good. Net zoals de profeten die dag de les kregen. En ze allemaal gevoed werden. En ik startte mijn preek met mijn eigen verhaal van de band. Maar ik had niet gedeeld hoe het verder afliep. Want ik heb in die tijd gezien hoe goede intenties, iets wat goed begint, niet altijd hoeft te eindigen op de plek waar je had gehoopt dat het zou eindigen. Dat er door je bitterheid afstand gecreëerd wordt van de dingen waar je zoveel van houdt, waar je zoveel passie voor hebt. En dat het kan leiden tot iets destructiefs. Wat er gebeurt als je langs de kant van de weg kolenkwinten plukt. En bij mijn maatje heeft het zijn vrijheid afgenomen. Het heeft zijn gedachten overgenomen. En eerlijk gezegd, bij mij was het een lange tijd ook zo. Ik was bitter. Maar ik geloof in een God van herstel. En ik mocht een tijd teruggaan naar de bron. En ik mag eten van God zijn meel. En het bracht transformatie. En het bracht herstel. Ik mocht herstellen van de bitterheid en het verdriet in mij. En in die tijd heb ik één iets geleerd. Laat de kolenkwinten in je leven niet sudderen. Laat de kolenkwinten in je leven niet sudderen. En het verhaal van Elisa speelde zich af in Gilgal. Ik zei het al, de overgang van het oude leven en het binnenstappen van het nieuwe leven. Het loslaten van het oude leven. En ik geloof dat deze plek, deze dag, deze dienst jouw Gilgal mag zijn. Dat je mag overgaan van het oude leven naar het nieuwe. Dat we ons bewust mogen worden van de kolenkwinten in ons leven. Dat we ons bewust mogen worden van de kolenkwinten die in ons leven sudderen. En dat we ze leren los te laten. En we weten allemaal dat als je gerecht heel lang laat trekken, dat het dan meer smaak krijgt. Misschien ben je hier en heb je kolenkwinten in je leven. En die zijn al heel lang aan het trekken. En die hebben heel veel smaak gekregen. Dan wil ik je vertellen, Jezus doet een uitnodiging vandaag aan jou. En hij zegt, geef je kolenkwinten aan mij. En ik geef je het leven voor terug. Mensen, vandaag, deze dienst, dit moment, mogen onze kolenkwinten bij Jezus brengen. Zodat hij daar zijn leven, zijn vergeving, zijn genade en zijn smaak van redding in kan brengen. En wat zijn colloquinten in jouw leven die jij vandaag bij het altaar wil neerleggen? Zodat God zijn meel daarin gestrooid kan worden en de bitterheid volkomen verdwijnt. En misschien ben je hier en ben je ziek geworden omdat je hebt gegeten van iemand anders zijn dood in de pot. Heeft het jou ziek gemaakt? Ik had vroeger een voorganger en die zei, het is vaak niet eens wat is er gebeurd, maar wie is er gebeurd? En misschien resoneert het wel in jouw leven. Wie is er gebeurd? Welk gerecht van de dood van de pot van de ander heb jij gegeten? Die jouw denkbeelden heeft overgenomen. Die jou heeft besmet. Die jou heeft beïnvloed met bitterheid. Ook voor jou vandaag geldt, breng het bij Jezus. Laat het los. Er is herstel en vergeving in de naam van Jezus. En aan beide kanten, we gaan zo worshipen met het worshipteam. Aan beide kanten en boven hebben een ministry team. En zij willen met jou bidden. Zij willen meel in jouw bitterheid strooien. Ze willen een einde maken aan jouw colloquinten. En ik geloof dat Jezus dat in één keer kan doen. Maar vaak is het niet een quick fix. Ik geloof dat jouw stap vandaag naar ministry de eerste stap mag zijn in het herstelproces. Van redding, van vergeving en van genade. Misschien wel stoot je je buurman aan, je buurvrouw. Hey, wil je met mij bidden? Zodat we vandaag kunnen zeggen, bij ministry, op jouw plek, misschien wel als eerste start van de bitterheid die verdwijnt. Colloquint, jij hebt geen smaak meer in de naam van Jezus. Amen. Alright. En het worship team komt erbij. En we gaan bidden. En dat is een mooi moment om zaken te doen. En ik geloof dat er vandaag heel veel colloquinten verwijderd gaan worden met Jezus zijn leven, Jezus zijn wil. Amen. Amen. Let's pray.